Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hallo beste luisteraars, daar zijn we weer met Kerk in Delft. Het actualiteitenprogramma van en door en voor de kerken in Delft. Welkom allemaal bij deze uitzending. Mijn naam is Jan Lamberts, ik ben stadsdiaken, Rooms-Katholiek stadsdiaken in Delft. Naast mij zit pastor Robin Voorn, bijna pastoor Robin Voorn. Hallo Robin. Dat hebben we vandaag in het programma.
We hebben te gast vandaag Ton Nap. Ton Nap is voorganger van de ABC-gemeente hier in Delft. En namens of voor de Raad van Kerken in Delft organiseert hij jaarlijks de Gebedsweek voor de Eenheid. En daar gaan we hem straks wat vragen over stellen. En Ton zal vandaag ook de gedachten van de week voor ons verzorgen. Verder hebben we natuurlijk de agenda. Er zijn weer behoorlijk wat activiteiten deze week en een selectie daarvan zullen we de revue laten passeren in deze uitzending. En we hebben
nu volgt het gesprek van de week.
En voor het gesprek van de week is bij ons in de studio aangeschoven Ton Nap. En ik vertelde al, hij is voorganger van de ABC-gemeente. Ton, als ik boekjes zie in Delft, dan liturgieboekjes in de Gebedsweek en zo, dan staat er nog wel eens dominee Ton Nap, maar... volgens mij is het niet helemaal correct. Vertel eens wat over, over jezelf, over je kerk en jouw functie daarin.
Ja, dankjewel. Dominee, inderdaad, ik vind het een eretitel. Net zoals ik werk 3 dagen in het onderwijs en dan ben ik meester Ton. En ik heb een theologische opleiding bij de Evangelische Theologische Academie gevolgd. En binnen ons kerkgenootschap, de ABC Kerken in Nederland, daar gebruiken wij de term voorganger. En daar zijn in het algemeen dus mensen die een hbo-opleiding theologie hebben. En als zodanig dus ook voorganger zijn. En het is een beetje taalgebruik, maar als je daar een officiële universitaire theologieopleiding aan koppelt, dan ben je bij mij met dominee niet aan het goede adres, nee.
Nee. ABC-gemeente, ABC-kerk. Ja, die letters die vragen eigenlijk om een uitleg.
Ja, precies. Ja. We hebben deze naam gekozen. Hier in Delft heten we voorheen Parousia Delft. Parousia is op zich een hele mooie naam, maar die vroeg ook altijd om uitleg. Want mensen kennen het woord Parousia, de gezondene, de boodschapper, een belangrijke boodschap brengen. Dat kennen de mensen in het algemeen ook niet. En onze landelijke koepelorganisatie, dat is dus Alliantie van Baptisten en Kama Parousia Gemeente. En wij hebben, toen wij als hele kleine gemeente met elkaar in gesprek waren over van mensen, wat gaan we doen? Vanuit deze kleinheid gaan we stoppen of gaan we door? We hebben met elkaar gekozen, we hebben de visie en de overtuiging dat we in dat plekje in de Buitenhof een functie hebben voor de wijk. En met elkaar naar een goede en grote betrokkenheid bij elkaar, omzien naar elkaar. Dat staat erg hoog bij ons en dat is goed mogelijk als je een kleine groep hebt. En toen hebben we ook, om die nieuwe doorstart als het ware te onderstrepen voor de lokale naam ABC Kerk Delft. En we maken er altijd zelf een grapje van, altijd de Bijbel centraal of als baken in de chaos. Nou, totdat we een keer een Amsterdamse collega kregen die in de baaiers werkte. En die zei, bij ons betekent het Amsterdamse beroepscriminelen. We zeiden van, oeps, jij mag niet meer komen als je dat nog een keertje zegt. Maar wij houden toch in ere ABC Kerk Delft.
ABC Kerk Delft. En die kunnen we dus ook op andere plekken in het land tegenkomen. Net als hervormd, gereformeerd, ja. Rooms-Katholiek.
Ja. Ja, op 62 plaatsen op dit moment in Nederland zijn er ABC-kerken.
Okay. Ja. Jij organiseert voor de Raad van Kerken elk jaar de Gebedsweek. Dat is ook de hoedanigheid waarin ik jou ooit leerde kennen. Wat is dat, die Gebedsweek?
Bij het begin daar ben ik niet bij geweest. Ik ben zelf in Delft pas sinds 2005 in de ABC-kerk werkzaam. In Delft is al een traditie sinds de Raad van Kerken in Delft is. Dus dat is 1962. En alleen het gebeurde tot aan een jaar of 6 geleden op hele ad hoc basis. 1 kerk deed het in zijn eentje of soms is 2 kerken samen, soms is 3. En vanaf dat moment heb ik in overleg met René Strenghold, de missionair werker vanuit de hervormde en de gereformeerde kerk, tegenwoordig PKN natuurlijk, hebben wij gezegd van zou het niet geweldig zijn als er de hele week door, elke avond op een locatie en zoveel mogelijk kerken daarbij proberen te betrekken, een viering zou zijn om die eenheid te onderstrepen. Nou, dat is gelukt en ik ben erg blij en ik zie naar volgende week uit dat er zo'n 20 kerken door de week heen actief betrokken zijn in groepjes van 1, 2, 3 of de zaterdagavond zelfs alle Engels sprekende kerken van protestants tot Pinkstergemeente, dat ze samenwerken om inderdaad het thema met elkaar uit te werken in hun eigen cultuur en achtergrond. En dat is natuurlijk ook heel boeiend.
Mooi. We gaan daar straks nog even verder over praten. En in onze agenda deze week zitten ook al die vieringen. Dus die brengen we straks nog voor het voetlicht.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Luisteraar, u bent terug bij Kerk in Delft. Het tweede deel van het gesprek. Ton, ik las een artikel in het Protestants Kerkblad. En daar stond iets over de geschiedenis van de week. Kun je er iets over vertellen?
Ja, klopt. Het is eigenlijk een rijke en een lange geschiedenis. Als we bedenken dat er eigenlijk die twee stromingen vanuit de Evangelische Alliantie is er al sinds 1846 een eerste intentie om een vieringen te houden. Daar was in Londen een World Evangelical Fellowship, een conferentie internationaal. Mensen uit de Nederlandse reveilbeweging, zoals Da Costa, Groen van Prinsteren, die deden daar aan mee. En sinds 1867, is daar de Evangelische Alliantie. En die heeft dus vanaf dat moment, dus al zo'n 150 jaar, heeft die dus een week van gebed. En in de periode 1908, toen is er in de Verenigde Staten een gebedsweek begonnen, waarbij Paul Watson, een priester en medeoprichter van het Genootschap voor Verzoening in Greymore, het initiatief nam tot een gebedsoctaaf. 8 dagen voor christelijke eenheid. Die is voor het eerst in 1908 gehouden. En dat is heel prachtig om te weten dat er dus vanaf dat moment al dat verlangen is op deze manier om die eenheid dichterbij te brengen. Ja. En ja, daar, ik zou maar zeggen, worstelen wij in 2014 nog steeds mee van mensen.
Het is een rijke traditie, dat is duidelijk. Ja. Kerk in Delft, volgens mij doet bijna iedereen mee in Delft.
Ja, als ik het hele lijstje langs ga, dan zijn er zo een stuk of 20 van de verschillende kerken, waarbij dan sommige dus vanuit PKN meerdere kerken, vanuit de Rooms-Katholieke traditie ook meerdere kerken, maar toch 20 kerken waarbij de zaterdagavond de Engelstalige viering is, waarbij van het brede erf van protestant tot en met Pinkstergemeente de handen ineen geslagen hebben en gezegd hebben van oké, met onze verschillen, daar dwars doorheen eigenlijk, willen we samen zo'n viering houden. En ja, in mijn menselijk perspectief kijkt onze lieve Heer er met een glimlach naar.
Ik denk het ook. De week wordt geopend met een speciale viering, maar de week wordt ook met een heel bijzondere viering afgesloten, Ton. Met een heel speciale gast ook.
Ja, klopt. Ja. We maken dankbaar gebruik dat volgende week zondag onze collega die hier naast mij zit, Robin Voren, tot priester gewijd wordt voor Delft. En de aartsbisschop tot pastoor gewijd wordt. Geïnstalleerd, zie je wel. Ja, dat heb je met die evangelische. Die kennen al die termen niet. Maar in ieder geval, daar komt de aartsbisschop Joris Verkamme. En hij zal ook spreken tijdens de afsluitende vesper in de Maria van Jessenkerk. En omdat dat thema wat we hebben, is Christus dan verdeeld dit jaar? Ja, dat roept als het ware om ook een statement te maken. En we hebben afgesproken bij de voorbereiding met natuurlijk de nodige discussie, want er waren dolle ideeën om met spanborden en zo te gaan lopen, maar dat was toch iets te heftig. Dus we komen voor in elke kerk die stelt zich voor. Dus ik zou daar bijvoorbeeld zeggen, namens de ABC-kerk Delft heet ik u hartelijk welkom. En dat doen zo een stuk of 10 kerken. En dan zegt de liturg van dat moment, die zegt van, maar is Christus dan verdeeld? En dan spreken we met elkaar ons hartsverlangen uit. Wij zijn één in Christus.
Ton, laatste vraag. Misschien ook een retorische vraag. Maar deze gebedsweek voor de eenheid onder de christenen is dus ook van wezenlijk belang voor de ecumene. Ecumene in Delft.
Ja, zeker weten, ja. Ik ken ondertussen vanuit onze enkele jaren ervaring mensen die echt de verschillende vieringen in de verschillende tradities, van wierook tot redelijk stevige drummuziek. En ze zeggen van, en we genieten daar zo van. om die veelkleurigheid mee te maken. En ik ben ervan overtuigd dat het bijdraagt aan een stuk respect, aan waardering en erkenning. Ja. En het gemakkelijker elkaar vinden in de rest van het jaar.
Ja. Dankjewel, Ton, voor dit gesprek.
De kerkagenda.
Dit is de kerkagenda, inderdaad. Ik was een beetje te vroeg. En er gebeurt weer van alles deze week. En we beginnen met de agenda vanmiddag al. Vanmiddag om 4:00 begint er een bijeenkomst in de Jozefzaal van de Maria van Jessenkerk. Die is aan de linkerzijkant van de Maria van Jessenkerk. En daar is gelegenheid om samen te eten. De Jozefzaal gaat om 4:00 open en vanaf dat moment is er koffie, thee, fris, cake of koek of iets anders lekkers. En ruimte om gezellig even met elkaar wat te praten. Bijzonder is dat er bij deze bijeenkomst gerookt mag worden. Om 5:30 is er dan een korte viering in de Mariakapel. En die viering is er om samen lief en leed te delen, vreugde en zorgen en die bij God neer te leggen. En na de viering, omstreeks 6:00, dan is er een gezamenlijke maaltijd in de Jozefzaal. Morgenochtend begint dan, we horen het al, de gebedsweek voor de eenheid. En de aftrap wordt net als elk jaar gegeven in de Sacramentskerk, ook wel de Vredekerk genoemd. En de dienst wordt verzorgd door de Rooms-Katholieke Gemeenschap van de Sacramentskerk, de Gereformeerde Immanuelparochie en de Protestantse Kerk van Delfgauw. Morgen is er ook om 10:00 in de bovenzaal van de Hofkerk een dienst voor doven. En in deze dienst zal dominee Wil Pantjes voorgaan. Morgenmiddag om 3:00 is er weer een lezing in een serie lezingen van de Remonstrantse Kerk met als thema de kunst van twijfelen en geloven. En de plaats van samenkomst hiervoor is de consistorie van de Remonstrantse Kerk aan de Oude Delft. Aanvang is om 3:00. Met een knipoog naar Erasmus, de lof der zotheid, wordt het antwoord gezocht op de fundamentele vraag hoe we overtuigingen kunnen hebben zonder dat we daarbij fanatiek worden. Het thema voor morgen is relativisme en fundamentalisme. Is daar een middenpositie tussen te vinden? Dan is er morgen ook een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. En die kerkdienst is om 3:00 in de Bethlehemkerk aan de Floresstraat. Het thema is vriendschap en evangelist René Strenghold die zal daar in voorgang. En medewerking aan deze dienst wordt verleend door het hervormde kerkkoor onder leiding van Clay Lammens. Maandagavond gaan we verder met de gebedsweek voor de eenheid. Dit keer in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat nummer 50. En deze dienst wordt verzorgd door de PKN Vierhovenkerk, de PKN Matthäuswijk en de Rooms-Katholieke Adelbertkerk. En dan dinsdagavond is er ook weer om 7:30 een viering in het teken van de gebedsweek voor de eenheid. En deze is in de Franciscus en Klarakerk aan de Raamstraat 78. En wordt verzorgd door de Raamstraatparochie, door de Protestantse Kerkhof van Delft en de ABC-gemeente. Dinsdagavond om 7:30 ook is er een themaavond, leven als godsgave in de consistorie van de Waalse Kerk. Gepraat wordt over de ethische ins en outs van het begin en het einde van het leven. En deze keer in het bijzonder toegespitst op de vraag naar de oorsprong van het leven. Is God de oorsprong van het leven? Dat is een vraag die daar centraal staat. Consistorie Waalse Kerk, Oude Delft 181. U moet dan de zijdeur bij de poort hebben. En de lezing vangt aan om 7:45. Dat is het eerste deel van onze agenda van vandaag. We gaan eerst luisteren naar de reclame, hoor ik.
En dan gaan we nu verder met de kerkagenda.
En inderdaad, we gaan verder met 11 januari. Dan is er 's avonds van 8 tot 10 OJ, haken en ogen. De afkorting OJ, spreek uit OJ, staat voor ouderen, jongeren. De OJ-groep bestaat uit 20ers en 30ers, allemaal bezig met studie, werk, huis en kinderen. Niet iedereen is een getrouwe kerkganger en ook niet iedereen is even gelovig. Je zou de meesten nog het beste kunnen omschrijven als kritische, vrolijke gelovigen. Het thema voor dit seizoen is haken en ogen. Elke deelnemer brengt zijn of haar grootste haak in. Alle ogen zijn die avond gericht op de troubleshooter. De groep is gewend aan uw gezichten aan het begin van het seizoen, dus aarzel niet om te komen. De plek is de Vierhovenkerk. Daar wordt georganiseerd. De Vierhovenkerk organiseert bijeenkomsten, maar die zijn thuis bij mensen privé. Dan gaan we naar 12 januari. Dan is er op 22 januari vergadert de Raad van Kerken traditiegetrouw midden in de week van gebed. Om 19:30 is er een korte ecumenische kerkdienst die ongeveer 35 minuten duurt in de oud-katholieke kerk op het Bagijnhof 25. Om 20:30 begint de vergadering die zoals altijd openbaar is, maar dan in de Lutherse kerk Noordeinde 4. Dat is een paar minuten lopen van de Bagijnhof. De geplande eindtijd van de vergadering is 21:45. U bent van harte welkom als u daarbij wilt zijn. Eveneens op woensdag 22 januari van 8 tot 11. Hanna Arendt en de banaliteit van het kwaad. Jan Lagendijk komt vertellen over de betekenis van de filosoof Hanna Arendt. Hij gaat met name in op haar geruchtmakende boek en de vaak onverkwikkelijke discussie die er rond dit boek heeft gewoed. Eichmann in Jeruzalem, een rapport over de banaliteit van het kwaad. Dat is de titel van het boek. Jan Lagendijk is psycholoog en filosoof. Op woensdag 29 januari draait in de kennismakerij in Delft de film over Hanna Arendt. Dan op donderdag 23 januari van 3 tot 4 op de koffie bij de dominee. In de Lindenhof is er gelegenheid om met de dominee van de Hofkerk van gedachten te wisselen over een onderwerp. Dat kan variëren van met elkaar praten over preken en liederen en over levenservaringen en levenslessen. De bijeenkomsten zijn op de laatste donderdag van de maand van 3 tot 4 smiddags. Dan hebben we op 23 januari ook s'avonds om 19:30 weer een viering in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Deze keer in de Zuiderkerk achterom 46. En deze wordt georganiseerd door de Evangelische Gemeente Morgenstond en de Vergadering van Gelovigen. Eveneens op donderdag is de 23e van 8 tot 10 de kern van ons geloof deelgeven. Wie is toch God de Vader? De Zoon en de Heilige Geest. Wat is eigenlijk een sacrament? En de kerk, hoe zit het daarmee? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die bij gesprekken over de kern van ons geloof aan de orde komen. Ook worstelen heel vaak ouders met het doorgeven van het geloof aan hun kinderen. Wat moet ik eigenlijk doorgeven? Onder begeleiding van rooms-katholiek pastoraal werker Paul Mantelaars lezen we en bespreken we in een klein groepje in 8 bijeenkomsten het populaire geloofsboek van de bisschoppen van België en Nederland. De eerste bijeenkomst is zoals gezegd op 23 januari. Locatie De Schelp in Schipluiden. En de bijdrage is €20 voor alle bijeenkomsten, inclusief het boekje. Dan gaan we naar de vrijdag, de 24e. Iets bijzonders. In de Jessenhof beginnen we die dag op 20:30 met de eerste Jessenviering in het interkerkelijk diaconaal centrum aan de Burgwal 50. Het is de bedoeling dat in de Jessenhof elke derde vrijdag van de maand om 20:30 een korte, laagdrempelige viering wordt gehouden. Een soort van maandafsluiting, weekafsluiting. De viering wordt voorbereid door een Delftse pastor in samenwerking met de gasten van het diaconaal centrum. Die avond van de vrijdag, de 24e, is er om 19:30 weer een viering in het kader van de gebedsweek van de eenheid. Deze keer organiseert de Christelijke Gereformeerde Kerk de bijeenkomst in haar nieuwe onderkomen aan de Sandinoweg. En dat doet ze samen met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Ten slotte, op zaterdag 25 januari is er van 10 tot 3 een impulsdag voor de begeleiders van M25. M25 is een project voor jongeren tussen 12 en 18. Via concrete vrijwilligersactiviteiten leren zij zien en voelen wat het inhoudt om iets te kunnen betekenen voor minder bedeelden in onze samenleving. Dit naar aanleiding van het motto van Matthäus 25, daar staan de werken van bemachtigheid geschreven. Wie iets gedaan heeft voor de minsten, heeft iets gedaan voor Christus. De bijeenkomst is in de Adelbertkerk aan de Minervenweg te Delft. En volgende week spreken we in het gesprek van de week onder andere waarschijnlijk met de voorzitter van M25 die dan te gast is. Tot zover de kerkelijke agenda en we gaan luisteren naar een stukje
De gedachte van de week.
Naar Tonnap, die voor ons de gedachte van de week zal uitspreken. We zitten in de tijd van Epifanie. En dat is een tijd waarin drie verhalen centraal staan. Het verhaal van de drie koningen. Het verhaal van de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. En het verhaal van de bruiloft te Kana. En dat laatste verhaal zal voorganger Tonnap voor ons op ingaan.
De bruiloft te Kana, wat een schitterend verhaal. We lezen het in het Johannes-evangelie. En het is zo bijzonder als je kijkt naar de plaats van de bruiloft. Namelijk Johannes begint dus zijn evangelieboek met de bruiloft. Maar Johannes heeft nog meer geschreven. Hij schrijft in de Openbaring en dan aan het eind van Openbaring eindigt hij met een bruiloft in de hemel, waar Jezus niet meer de gast is, maar waar hij de grote gastheer is. Bijzonder, hè? Wat ook zo mooi is, het is een eerste teken. Een eerste teken, je zou misschien denken dat moet wel iets heel moois en geestelijk zijn. En wat is er feestelijker en levendiger dan een bruiloft? Zo zijn de tekenen van wezens eigenlijk nog bij verdieping te bekijken. Want als er een wonder plaatsvindt, als water wijn wordt, dan maakt Jezus eigenlijk al een beetje bekend wat er later in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 15 genoemd wordt. Ik ben de ware wijnstok. Heel bijzonder, want op een ander moment als er 5000 mensen met brood gespijzigd worden, dan zegt Jezus daarbij, ik ben het brood des levens. En weer zo bijzonder, als een blindgeborene genezen wordt, dan zegt Jezus, ik ben het licht van de wereld. Maar terug naar de bruiloft te Kana. Wat een drama dreigt daar. Alarm, de wijn is op. Het teken van vrucht dragen, het teken van vreugde raakt op. Hoe bestaat het? En dat in een cultuur waar schaamte heel erg hoog staat. Het komt Maria ter oren. Wat een blamage voor een bruidspaar. Dat wordt het een leven lang nagedragen. De wijn is op halverwege het feest. Maria zegt iets wat waar is, maar het is ook niet helemaal waar. Want het dreigt. De wijn is bijna op. En wat klinkt daarin door? Maria is hier een profetes. Ze waarschuwt, ze kondigt van tevoren aan wat er zal gebeuren. En zo vaak is dat ook in christelijk Nederland gebeurd. Veel christenen dachten dat de kerk niet leeg kon lopen, dat het in 1, 2 generaties wel zou gebeuren. Wie hield dat 50 jaar geleden voor mogelijk? Velen hebben ervoor gewaarschuwd. De profeet als glazenwasser, zegt Otto de Bruyne in een van zijn studies over dit onderwerp, laat helder zien wat er aan de hand is. De feestgangers zitten in de preesmolen, doen een religieuze ding, tollen rond in een vrome draaimolen. Maar wat een schande. Een feest zonder wijn. En een feest wijst in Israël direct op Gods huwelijk met zijn volk. Daarop mag nooit beknibbeld worden. Maar toch, we zien het gebeuren. En ondanks Jesaja en ondanks Amos en ondanks de profeten die roepen, de wijn is op, leven jullie net als in de wereld. Je doet de dingen niet vanuit je hart, maar omdat je God naar je hand wil zetten. Je wilt niet gehoorzamen, veranderen, vernieuwen. De situatie is urgent. Maria spreekt de waarheid, de wijn is op. En wat mogen wij uit deze geschiedenis halen? Wij mogen met onze profetische blik bij Jezus komen, met onze vragen en problemen. We zullen de Heer Jezus steeds meer en beter leren kennen zoals Hij in dit evangelie getoond wordt, namelijk als degene die de heerlijkheid van de enige geboren Zoon van God bezit en vol van genade en waarheid is. En zoals in deze geschiedenis de beste wijn voor het laatst bewaard is, zo doet de Heer dat ook voor en bij ons. Als we jong zijn, dan kunnen we denken dat de mooiste tijd nog voor ons ligt. Als we oud geworden zijn, kunnen we denken dat de mooiste tijd achter ons ligt. Maar dat is niet waar. De mooiste tijd ligt voor het kind van God. Altijd voor hem en voor haar. Het mooiste komt nog. Bruiloftsfeest.
En luisteraars, om nog even stil te zijn, staan bij dat wonder van water dat in wijn veranderd werd.
Terug bij Kerk in Delft. Robin, volgende week is het zover. Ja. Dan word jij pastoor met twee O's van Delft. We hebben vorige week Sietse van der Velde in de studio gehad, de afscheidnemende pastoor. Hoe kijk je uit naar volgende week?
Ik ben hier al 2,5 jaar, dus het is, ik ga niet echt aan iets nieuws beginnen. Wat nieuw is, is dat, dat je de eindverantwoordelijkheid gaat dragen. Ik heb in de afgelopen 2,5 jaar heel goed samen kunnen werken met Wietse. En sinds mijn priesterwerding februari vorig jaar kreeg ik al steeds meer verantwoordelijkheden. En ik ging steeds meer zelf doen. En die samenwerking, daar kijk ik met dankbaarheid op terug. Maar ik kijk er ook wel naar uit om het nu gewoon echt een beetje zelf te kunnen doen. Als pastoor kan je dan toch een beetje je eigen stempel op het geheel drukken. Ik heb een kleine, maar erg enthousiaste groep vrijwilligers om me heen. Mensen die er allemaal zin in hebben om wat te maken van die mooie plek daar op het Begijnhof. Ik word pastoor van een van de mooiste kerken van Delft. Zo niet de mooiste kerk van Delft. Als je terugkijkt naar de traditie, ben ik eigenlijk officieel de pastoor van de oude en de nieuwe kerk. Maar die laten we vrolijk over aan onze protestantse broeders en zusters. En geef mij dat mooie kleine Begijnhofkerkje maar. Volgende week word ik geïnstalleerd. De bisschop zegt dan eigenlijk van ja, wij gaan nu samen. De bisschop is in de katholieke traditie degene die de echte eindverantwoordelijkheid draagt namens de hele kerk. En hij gaat die eindverantwoordelijkheid voor dat clubje hier in Delft met mij delen. En die opdracht krijg ik volgende week. Het wordt een mooie viering. Er zijn veel mensen met name uit Delft voor uitgenodigd, omdat het toch een Delftse gelegenheid is. Dus bij mijn priesterwijding was nog mijn hele wijde familie aanwezig en zo. En nu zijn er wat meer instellingen en ecumenische groepen uit Delft uitgenodigd. De collega-pastores van de andere kerken uit Delft zijn uitgenodigd. De school waar ik ook nog werk is uitgenodigd. En uit al die hoeken, heb ik begrepen, komen de mensen. En ik kijk daar ontzettend naar uit. En ik heb er veel zin in om samen met al die mensen vorm te geven aan kerk zijn in Delft.
Jullie mogen als oud-katholiek priester getrouwd zijn.
Ja.
Ik ben als permanent diaken van de Rooms-Katholieke Kerk ook getrouwd. Nou weet ik dat kerkwerk je ontzettend opslokt, dat weten we allebei. Heb je daar met je vrouw afspraak over gemaakt? In combinatie met schoolfunctie, vader zijn, echtgenoot zijn?
Daar hebben we inderdaad. We hebben er niet echt afspraken over gemaakt. Maar mijn vrouw heeft wel twee teugels waar ze mij af en toe even mee terugtrekt. En ik probeer ook gewoon tijd thuis door te brengen. En zeker tijd aan onze twee jonge kinderen, aan Hugo en Guus. En Hugo is inmiddels zo oud dat hij zijn aandacht ook wel opeist als dat nodig is. En die geef ik hem dan met plezier en vreugde.
We gaan
Volgende week zondag, half drie.
De aartsbisschop.
Ja,
heeft op het Begijnhof. We zullen er allemaal zijn.
Dames en heren, dit was alweer de derde uitzending van Kerk in Delft. De redactie voor deze uitzending was in handen van René Kok. En de techniek werd verzorgd door Theo Klein en Elon Bom, waarvoor onze hartelijke dank. De uitzending wordt morgenavond, zondagavond, herhaald van 8 tot 9. En volgende week zaterdag om 12 uur zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Dat was het voor ons vandaag wat ons betreft. We wensen u een goede zondag en vrede en alle goeds.